Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 19 april. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio zijn vandaag Sabine Sluiters en Joep Westerveld, allebei redacteur van Energeia. Welkom, allebei.
Dank je.
Goedemorgen.
Afgelopen maandag is de voorjaarsnota gepresenteerd en daaruit kwam het nodige energienieuws. Zo blaast het kabinet tijdelijk de indirecte kostencompensatie voor grootverbruikers nieuw leven in en wil het dat de CO2-heffing voor grote bedrijven omhoog gaat. Ook trekt het kabinet vanuit het Klimaatfonds ruim €1 miljard uit voor warmtenetten en komt er geld voor een waterstoftransportnet op zee. Meer over deze plannen en de onzekerheden waar ze mee omgeven zijn, vertellen Sabine en Joep zometeen. Eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. Ook Wouter is weer in de studio. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen, Ilse.
Ja, we pakken het dit keer iets anders aan dan in andere afleveringen. Wellicht er één onderwerp uit dit keer. Namelijk het Tweede Kamerdebat over de nieuwe energiewet van afgelopen maandag.
Ja, inderdaad. Ik vond het wel leuk om... We hadden het erover, moeten we niet... Je hoorde net wat er allemaal in de voorjaarsnota zit. Moeten we niet een voorjaarsnota special? Maar ja, die energiewet moeten we toch ook nog eventjes behandelen.
Die kunnen we niet negeren.
Kunnen we niet negeren. Dus voor we het over de voorjaarsnota gaan hebben, toch even over de energiewet.
Vorige week maandag was het eerste debat over de nieuwe wet. En dat ging vooral over eindgebruikers, met name kwetsbare huishoudens. Daar hadden we het dus vorige week over in de podcast. Deze week ging het over het energiesysteem en de rol van de netbeheerders.
Ja, en misschien nog wel even goed om te zeggen voor de luisteraars. Dat eerste deel van het debat over die eindgebruikers, daar gaat ook de aflevering van Voetnoten over die maandag online komt.
Nou,
zo is dat.
Keuze over. Ja, Wouter, er zijn dus een aantal Kamerfracties die in het kader van de nieuwe wet nog eens goed willen kijken naar de taken van netbeheerders. En vooral ChristenUnie en GroenLinks-PvdA willen graag dat ze meer bevoegdheden krijgen en dienen daarvoor een amendement in, een voorstel om een wetsvoorstel aan te passen. Ja. Over welke bevoegdheden hebben ze het dan?
Dan hebben ze het over bevoegdheden die normaal niet bij netbeheerders liggen. In Nederland is de marktordening in veel gevallen zo dat alles wat de markt op kan pakken, dat pakt de markt op en alles wat... Daar moeten publieke bedrijven, zoals netbeheerders... Netbeheerders zijn publieke bedrijven, die moeten daarvan van af blijven. Mm. Maar die netbeheerders, ja, die zien soms dat ontwikkelingen waar zij baat bij hebben, of waar de energietransitie baat bij heeft, of waar de maatschappij baat bij heeft, ja, dat die dan niet snel genoeg gaan en dan jeuken hun handen en dan willen ze daar actief op worden. En er zijn ook wel politieke partijen die dat soort ontwikkelingen ook graag stimuleren, die dat dan ook graag zien. Mm. Nou, in het debat ging het over zulke soort zaken. Ja, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het bijvoorbeeld over waterstofproductie door middel van elektrolyse of elektriciteitsopslag met batterijen bijvoorbeeld. En ook heel opvallend, kernenergie kwam ook langs. En ja, er zijn dus een aantal partijen die denken van ja, moeten we de netbeheerders toch niet actief maken op dat soort terreinen? En het extreemste standpunt kwam van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grimwis. Die wil dat de energiewet, waar het debat dus over ging, wordt aangegrepen om het groepsverbod ongedaan te maken. Nou, wat is dan weer het groepsverbod? Dat stamt uit de wet onafhankelijk netbeheer. En die maakt eigenlijk dat een netwerkbedrijf geen onderdeel mag zijn van een bedrijfsgroep waar ook productie en levering van energie plaatsvindt. Dus een bedrijf dat elektriciteit produceert met windmolens of met gascentrales of hoe dan ook. Of levert aan kleinverbruikers, eindverbruikers. Dat mag niet samengaan met transport en distributie van elektriciteit. Dat noemen we de splitsingswet. Nederland heeft dat op basis van Europese regels heel ver doorgevoerd. Veel verder dan alle andere Europese lidstaten. Hoeven we nu niet allemaal op te rakelen. Maar Grimwis die zag dat groepsverbod in de weg staan voor netbeheerders om flexibel te kunnen inspelen op ontwikkelingen en ruimte te krijgen om andere activiteiten te ontplooien. Zoals die activiteiten die ik net noemde. Mm. En stelde dat dus ter discussie.
En hoe reageerde de Tweede Kamer op het voorstel van Grimwis?
Nou, veel steun voor het schrappen van het groepsverbod kreeg Grimwis niet. Maar er werd wel steun uitgesproken door verschillende partijen om netbeheerders meer ruimte te geven in de energietransitie. Dat spitste zich vooral toe op energieopslag. Mm-hmm. Bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA. Suzanne Kreuger die wil dat netbeheerders meer mogelijkheden krijgen om batterijen te exploiteren om netcongestie te verzachten. Hè. Daar hebben we het toch weer eventjes over netcongestie. Daar hebben we het bijna elke week wel over. Omdat het echt het probleem in de elektriciteitssector is op dit moment. Mm-hmm. Batterijen kunnen daar een rol in spelen. Niet alle batterijen per definitie helpen netcongestie op te lossen. Maar op het moment dat netbeheerders batterijen mogen inzetten om netcongestie op te lossen, dat mogen ze nu niet, zou dat kunnen helpen. Dat zou die congestie kunnen verzachten. Dus daar vroeg Kreuger vroeg de aandacht voor. Mm-hmm. Sandra Beckerman van de SP. SP is natuurlijk nooit vies van een grote rol voor publieke bedrijven. Die vindt ook dat er publieke investeringen, netbeheerders mogen investeren in gasopslagen en batterijen. En ook Wietke Posma van de NSC, die noemde het ook slim om publieke bedrijven een rol te geven in elektriciteitsopslag, specifiek voor netbalancering en congestiemanagement.
Ja, en Henry Bontebal van de CDA die was minder enthousiast, hè, over dit soort uitbreidingen van de taken.
Ja, die zag het niet zo zitten. En dat is op zich wel interessant, want in een vorig leven heeft hij bij een netbeheerder gewerkt. Hij was bij Stedin, was hij onder meer verantwoordelijk voor de strategie. En hij zegt, ja, netbeheerders moeten zich juist beperken tot hun wettelijke kerntaken. De kennis en kunde van netbeheerders op andere vlakken, zoals bijvoorbeeld energieopslag of elektriciteitsproductie, moet volgens hem ook totaal niet overschat worden. Heel leuk citaat wat mijn collega David Duijmaier, die een artikel over schreef, optekende van Henry Bontebal. Ik denk dat het een rotzooitje wordt als we netbeheerders nog meer taken gaan geven. Voor batterijen zijn natuurlijk, hebben het eerder over gehad, kunnen een rol spelen. Doen ze niet per definitie, maar kunnen een rol spelen in het efficiënter gebruik van het net. Maar daarvan zei Bontebal, van, ja, laten we dan een tendersystematiek of iets dergelijks instellen, waarbij netbeheerders de locatie aanwijzen van daar zijn batterijen van toegevoegde waarde. Mm-hmm. En vervolgens de markt die de exploitatie daarvan dan doet. Dat lijkt heel erg op een voorstel wat Jette in oktober al deed in de strijd tegen netcongestie, hè, met die flexibiliteitstenders. Mm-hmm. Dat gaat ook breder dan alleen batterijen. Maar daar zag Bontebal veel meer heil in. En ook Silvio Erkers van de VVD, die schaarde zich daarachter.
Ja, veel discussie dus. En waar leidde die discussie uiteindelijk toe?
Nou, die leidde erin toe dat amendement, hè, dat voorstel om de wet aan te passen van ChristenUnie-Kamerlid Grimwis, dat aangepast werd. Hij vraagt niet meer om het schrappen van het groepsverbod. Mm-hmm. Maar wel om de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven uit te breiden. Ik citeer nu even. Zodat ze maximaal kunnen bijdragen aan systeemoptimalisatie. Zoals het afvlakken van de piekbelasting op het net. Dus dat is iets breder verwoord. Hè. Er hoeft niet meer die wet onafhankelijk netbeheer aangepast te worden. Of dat groepsverbod hoeft niet opgeheven te worden. Maar wel netbeheerders meer ruimte te geven om dingen op te pakken die nu misschien blijven liggen.
Ja. En heeft de minister daar al op gereageerd?
Want het was in het energiewetdebat waar die minister bij zat. Hij leek zich wel een beetje achter Bontebal te scharen. Hij zei in elk geval voor netwerkbedrijven op het gebied van elektrolyse zag hij echt geen rol. Hij zegt dat gaat de markt echt voldoende oppakken. Daar hoeven netbeheerders echt niet actief te worden. En de concentratie op kerntaken, conform wat Bontebal zei, vindt hij toch de belangrijkste opdracht voor netwerkbedrijven. Mm-hmm. Maar hij zegt er wel toe dat hij toch gaat onderzoeken hoe op vlakken waar de ontwikkeling achterblijft en niet goed door de markt wordt opgepakt, of daar netwerkbedrijven toch een rol kunnen spelen. Dus wordt vervolgd, zoals zo vaak.
Dankjewel, Wouter. Op 15 april is de voorjaarsnota gepresenteerd. En daaruit werd duidelijk dat het kabinet tijdelijk de indirecte kostencompensatie voor grootverbruikers nieuw leven inblaast en de CO2-heffing voor grote bedrijven wil verhogen. Ook trekt het kabinet vanuit het Klimaatfonds ruim €1 miljard uit voor warmtenetten en komt er geld voor een waterstoftransportnet op zee. Over deze plannen en de onzekerheden eromheen praat ik met redacteur Sabine Sluiters en Joep Westerveld. Ja, Joep en Sabine, de voorjaarsnota, een brief van de minister van Financiën. Zo staat op de eerste pagina's, maar het is wel een document van... Een
hele lange brief.
Enkele honderden pagina's, hè?
Ben je even mee bezig, ja.
Daar ben je wel even mee bezig, ja. Jullie hebben ook in de loop van de week een aantal artikelen erover gepubliceerd.
Ja, en het lullige was ook, of althans lullig, maar hij is 2 weken eerder gepubliceerd, waardoor er dus weinig tijd was. Ik heb even gebeld over het document en dat was de uitleg. Er was weinig tijd om ook daadwerkelijk iets, een beetje uitleg erbij te geven. Ja, normaal wordt het iets meer ingepakt. En nu werd het gewoon zo online gekieperd eigenlijk.
Ja, vanwege eigenlijk, de informateurs precies. Hadden daarom gevraagd.
Ja, ja. De precies. Dus de formerende partijen wilden graag weten van wat staat er min of meer in. Mm-hmm. En omdat daar een hoop kamerleden in zitten, mensen in zitten die nu in de Kamer zitten, die zou het dan bij een deel van de Kamerleden bekend zijn en anderen niet. Dus toen is besloten om het maar gewoon helemaal openbaar te maken. Maar dat is dus 2 weken eerder, dus was er niet meer tijd over om ook echt uitleg erbij te verstrekken.
Ja, dus moeilijker om daar ook nieuws
voor
uit
ons
te halen.
Wat lastiger. Ja,
ja. Ja, Joep, het kabinet kondigt aan de indirecte kostencompensatie voor grootverbruikers tijdelijk weer opnieuw in te voeren. De IKC-regeling, dat staat er ook in. Wat houdt die regeling nou ook alweer in?
Ja, dat is een regeling, dus een compensatieregeling voor grootverbruikers van elektriciteit. En die compenseert de CO2-kosten die bedrijven betalen via hun elektriciteitsrekening. Dus zeg maar, de producent van elektriciteit die bijvoorbeeld via een gascentrale elektriciteit produceert, die moet de CO2-rechten inkopen. Nou, dat kost geld. Dat wordt doorberekend in de tarieven. En grootverbruikers krijgen daar 75% van vergoed via die regeling. Maar goed, die was afgeschaft en die komt dus nu weer tijdelijk terug.
Ja, ja, want afgelopen jaar liet de minister nog weten er niet mee verder te gaan. Want waarom schaften ze hem toen af?
Ja, dat was op zich wel opvallend, want ze had daar ook een advies voor aangevraagd bij onderzoeksbureau SEO. En die zei eigenlijk van, ga er maar mee door. Mm-hmm. Omdat het waarschijnlijk bijdraagt aan het voorkomen van koolstofweglek. He, dus dat bedrijven activiteiten gaan verplaatsen naar andere landen en dan daar alsnog uitstoten. Mm-hmm. Het ging eigenlijk om dat woord waarschijnlijk. Ze konden geen direct causaal verband leggen tussen die regeling en eventuele wegtrek van bedrijven. Mm-hmm. Maar er zaten wel een soort van indirecte indicatoren die daarop wezen.
Dat het ook gebeurde of was het meer een vrees?
Ja, dat het zou gebeuren. Mm-hmm. Dus toen heeft de minister eigenlijk gezegd van oké, dit is mij te vaag om die regeling in stand te houden. Want het is uiteindelijk wel een regeling van bijna 200 miljoen per jaar. Ja. Waar iets van 60 bedrijven van profiteren. Dus zij heeft gezegd van oké, nou als het dan waarschijnlijk bijdraagt, nou ja, dan schrappen we hem maar. Mm-hmm. En wat ook speelde op dat moment was die discussie over fossiele subsidies was heel erg. Die speelde heel erg. Mm-hmm. En deze regeling wordt gezien als een fossiele subsidie, want je compenseert uiteindelijk CO2-kosten indirect. Mm-hmm. Daar wil het kabinet ook vanaf. Dus toen hebben ze gezegd, die regeling gaat eraf.
Ja. En wat betekent het nou voor de grootverbruikers dat die weer wordt ingevoerd? Al is het tijdelijk?
Ja, nou ja, kijk, een discussie die nu heel erg speelt is het gelijke speelveld in Europa. Daar heeft het kabinet ook een onderzoek naar laten uitvoeren. Daar heeft Sabine laatst een stuk over geschreven. Mm-hmm. En daar bleek uit dat bedrijven in Nederland 15 tot 66% duurder uit zijn voor hun elektriciteitskosten dan in België, Duitsland en Frankrijk. Mm-hmm. En dat zit hem voor een groot deel in 2 regelingen. Dus deze indirecte kostencompensatie, ook de volumecorrectieregeling. Nou, niet helemaal uit te leggen wat dat precies inhoudt. Maar in ieder geval, 1 van die 2 is nu voor 1 jaar weer heringevoerd. Mm-hmm. En het scheelt wel miljoenen. Kijk, ze hebben dus voor 186 miljoen hebben ze dit ingetekend. Het gaat om ongeveer 60 bedrijven. Dus dan kun je wel uitrekenen dat het ongeveer om 3 miljoen gemiddeld per bedrijf gaat.
Ja.
Een bedrijf wat waarschijnlijk iets meer daaraan zou ontvangen is Nearstar. Daar hebben we het al eerder over gehad in deze podcast. Die hebben in januari hun productie stilgelegd omdat die elektriciteitskosten gewoon te hoog werden. Dus ik heb ze ook even gevraagd van helpt jullie dit nu om weer misschien die productie op te starten? Mm-hmm. Nou, ze kunnen niet direct zeggen van ja, we gaan weer beginnen. Maar ze waren er wel blij mee en ze nemen het wel nu in overweging om eventueel toch die productie weer te gaan beginnen.
Ja. Yeah. Uit de stukken bleek ook dat grootverbruikers van gas juist meer energiebelasting gaan betalen. En de CO2-heffing voor grote bedrijven gaat omhoog, als het aan het demissionaire kabinet ligt tenminste. Want daar vielen alle partijen die nu onderhandelen over een nieuwe coalitie, PVV, VVD, NSC en BBB, meteen overheen. Wat is hun bezwaar?
Ja, dus de kans dat dat gaat gebeuren is vrij klein. Het bezwaar, ik vond dat Henk Vermeer van de Boer-Burgerbeweging het wel kernachtig samenvatte. Hij zei, ja, je haalt er misschien een paar honderd miljoen mee op, maar je spoelt er miljarden aan investeringen mee door de play.
Doordat bedrijven zouden vertrekken.
Precies, ja. Dus eigenlijk zijn er 3 belangrijke argumenten voor die zij hebben. Ten eerste dus het gelijke speelveld, wat we net ook over hadden. Dat speelt hier ook heel erg. Dat Nederland voert dit zelf in. Andere landen hebben überhaupt geen CO2-heffing. Mm-hmm. Die hebben alleen maar het Europese emissiehandelssysteem. Nou, Nederland heeft die heffing ingevoerd. Die bestaat al. Maar die wordt nu weer verhoogd. En ze zeggen, ja, dan gelijke speelveld wordt daar gewoon verder mee uit het lood getrokken. Ten tweede, het feit dat het nu zomaar weer verhoogd wordt. Ze zijn ook bang dat het investeringsklimaat eronder leidt. In de zin dat het kabinet nu weer de tussentijd iets aanpast. En dat bedrijven dan niet meer vertrouwen op de Nederlandse overheid. Veel Erkens die gebruikte de term jojo-beleid. Die zei, een volgend kabinet die maakt dan misschien de CO2-heffing weer lager. Ja, daar kunnen bedrijven gewoon niet hun business cases mee rondrekenen. En het derde argument is dat het waarschijnlijk niet eens echt helpt met verduurzamen. Die brengt de uitstoot in Nederland misschien wel mee omlaag, maar elders gaat die misschien weer omhoog. Dus wereldwijd helpt het niet zoveel. En je helpt bedrijven dus niet verduurzamen in Nederland.
Ja.
Dat is de argumenten van de tegenstanders in ieder geval.
En was er niet ook een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving?
Ja, klopt. Die hebben dit onderzocht. En hun advies was ook eigenlijk om die verhoging niet door te voeren. Mm-hmm. En eigenlijk kwamen zij min of meer wel met dezelfde argumenten. Ook dat ze zeggen van ja, het leidt niet echt tot een verbetering van de wereldwijde. Het leidt niet tot een reductie van de wereldwijde uitstoot. Mm-hmm. Dus in die zin heb je er niet zoveel aan. In Nederland gaan bedrijven niet meer investeren. Dus PBL zei eigenlijk, maatwerkafspraken zijn waarschijnlijk een beter alternatief als je dit wil bereiken. Dan kun je gewoon op maat gericht afspraken maken met grote bedrijven om hun uitstoot terug te brengen. En dan zorg je ervoor dat ze echt in Nederland gaan verduurzamen.
Ja.
En het was interessant, er was dus een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer woensdag. Dat ging over de voortgang van de maatwerkafspraken. En daar was ook Carolien Gerels. En zij is voorzitter van de commissie die afspraken beoordeelt. Die mm-hmm. het kabinet maakt met het bedrijfsleven. En zij is ook dus echt tegenstander van die verhoging van de CO2-heffing. Zij zei, er is eigenlijk alle bedrijven waar het kabinet maatwerkafspraken mee maakt, er zit niet één hoofdkantoor zit in Nederland. Dus ja. Het heeft al een paar jaar geduurd om die hoofdkantoren overal ter wereld een beetje mee te krijgen in het systeem wat Nederland heeft gekozen met die maatwerkafspraken. Nou zijn ze eindelijk aan boord en dan gaat het kabinet tussentijds weer zo'n heffing verhogen. Ze zei, ja, dat wordt internationaal gewoon niet begrepen. En zij vond het dus een serieus gevaar dat bedrijven dan zeggen van, nou ja, weet je wel, dan gaan we wel ergens anders investeren.
Ja.
Dus er was veel kritiek op dit punt.
Laatste woord is er nog niet over gezegd. Sabine, in de voorjaarsnota wordt ook geld uit het Klimaatfonds toegewezen. Ruim 1 miljard euro gaat naar, als het aan het kabinet ligt, naar de verdere ondersteuning van warmtenetten. Het grootste deel gaat naar de warmtenetinvesteringssubsidie, de WIS. En dit is belangrijk omdat de aanleg van warmtenetten niet helemaal loopt zoals gehoopt. Hè? Daar hebben we op 29 maart een aflevering aan gewijd. Maar om ons geheugen op te frissen, wat was het probleem ook alweer precies?
Ja, het is inderdaad niet helemaal mijn onderwerp, maar meer van mijn collega Katrijn. Maar ik kan het even kort samenvatten. Het hete hangijzer zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant de warmtetarieven. Die prijs, hè, dus dat is de prijs die huishoudens betalen voor de warmte, die is te hoog voor de afnemers. Mm-hmm. De warmte in Nederland is 2 tot 3 keer duurder dan in andere landen, heeft TNO onderzocht. Dus wil Jette dat tarief verlagen. Mm-hmm. Maar volgens de warmtebedrijven is dat weer te laag om een warmtenet rendabel te kunnen aanleggen. Nou, en het tweede ding is dat warmtenetten in publieke handen moeten zijn. In meerderheid in publieke handen. Dus 50% plus 1 van de aandelen moet publiek zijn. Mm-hmm. Daarmee hebben publieke partijen ook de zeggenschap. Hè, de meerderheid van de zeggenschap, zeg maar. En warmtebedrijven zijn daardoor niet meer zo happig om te investeren. Want warmtenetten kosten gewoon heel veel geld, moeten veel investeringen in. De combinatie van deze twee veranderingen leidt ertoe dat de aanleg van die warmtenetten heel stroef loopt. In heel veel gemeentes, voornamelijk in de Randstad, ligt het een beetje op zijn gat.
Ja. Ja, en nu gaat er dus heel veel geld naar de WIS, de warmtenet investeringssubsidie. En wat is het doel van deze subsidie?
Ja, het doel van de subsidie is om het onrendabele deel van de warmtenetten af te dekken. En de subsidie is voornamelijk bedoeld voor de infrastructuur. Voor het ontwikkelen van de warmtebron, zeg maar, is weer. Mm-hmm. Ja, daar is de SDE++ voor. En de bedoeling is dat met de subsidie de aanleg van warmtenetten op gang komt. En dat gebeurt in wijken waar dat ook daadwerkelijk de meest kosteffectieve warmtestrategie is.
Ja. Mooi geformuleerd. En nieuw is ook dat er een waarborgfonds voor warmtenetten wordt opgezet. Hè? Waar is dat dan voor bedoeld?
Ja, dat is om dus die financiering aan het begin van zeg maar zo'n ontwikkeling makkelijker te maken. Wat ik net zei, is het lastig om investeringen aan te trekken. Gemeentes zijn in de lead, hè, dus, maar die hebben over het algemeen niet zo'n grote pot geld liggen. Dus die moeten veel geld aantrekken. En dat maakt het ook duur, want geld lenen is duur. Mm-hmm. Door dit waarborgfonds, daar kunnen ze dan een soort van startkapitaal uit krijgen, waardoor ze minder geld hoeven aan te trekken, waardoor ze ook minder rente hoeven te betalen en waardoor ook het warmtenet dus minder duur wordt.
Ja, veel voordelen dus.
Ja.
Hoeveel huishoudens zijn er inmiddels eigenlijk aangesloten op warmtenetten?
Voor wat ik heb, nog niet zo heel veel. Het zijn 6% van de huishoudens. Dat zijn er zo'n 500.000. En in 2030 moeten er eigenlijk twee keer zoveel zijn. En die 215 miljoen, die moet voldoende zijn om dat te realiseren. Die 215 miljoen van dat waarborgfonds dus. Daarmee willen ze die ontwikkeling op gang krijgen.
Verder wil het kabinet ook 100 miljoen euro uit het klimaatfonds vrijmaken voor het ontwikkelen van een waterstoftransportnetwerk op zee. Dat is relevant gezien recente ontwikkelingen waarbij waterstofprojecten werden uitgesteld of afgeblazen. Dan denk ik aan Uniper, HiCC en ook Shell en Engie. Daar hadden we het de afgelopen weken over in deze podcast.
Nou, Shell en Engie was een importproject vanuit Portugal.
Ja, precies. Net het zijn verschillende dingen. En dit is specifiek iets op zee. Hè? Dat is nog veel experimenteler. Want waterstof op land is al ingewikkeld en wordt veel afgezegd. Maar op zee is helemaal nog nooit gedaan, eigenlijk. Er is nu een pilot op een oud gasplatform in de Noordzee, waar het geprobeerd wordt. Maar dit gaat over...
Geprobeerd gaat worden.
Geprobeerd gaat worden. Ja, het is altijd de vraag hoe ver ze nou precies zijn. Er wordt al jarenlang over gesproken. Maar dit gaat over een waterstoftransportnetwerk. Mm-hmm. En het zijn gewoon pijpleidingen. Die moeten die waterstof die op zee gemaakt moet gaan worden, wat dus nog nooit is gebeurd, aan land brengen. En het gaat dus ook om een investering in de allereerste fase van zo'n project. Dus voorafgaand, even kijken, het is de concept select fase en de feed fase. Dus dat is allemaal voorafgaand aan echt investeren. De gedachte is dat dit waterstoftransportnetwerk in 2031 of 2032 dus waterstof aan land brengt. Wat wordt geproduceerd in een grootschalig demonstratieproject, wat er dus ook nog niet is, bij het windgebied ten noorden van de Waddeneilanden, wat nog gebouwd moet worden. Ja, dus het is allemaal heel ver weg.
Je moet ergens beginnen.
Precies, dat is het. Het moet ergens beginnen. Ja. En in 2023 was hier al 49 miljoen voor bestemd, maar dat wordt nu verdubbeld.
Ja, dan hebben we het gehad over waterstof. Warmte. Het Klimaatfonds is bedoeld voor het financieren van maatregelen die tot een versnelde CO2-reductie leiden.
Ja.
Op die plannen hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en onderzoeksorganisatie TNO een reflectie gegeven. Ja. Wat is hun conclusie?
Ja, inderdaad. PBL kijkt dan of de maatregelen daadwerkelijk leiden tot die reductie van die CO2-uitstoot. Dat doen ze per maatregel en het is misschien een beetje te... Gaat misschien te ver om daar nu allemaal stuk voor stuk op in te gaan. Maar wat ik interessant vond is dat TNO is ook gevraagd om te reflecteren. En die kijken dan naar de sociaal-economische gevolgen van de maatregelen. En wat ik aardig vond is dat ze zelf opmerkten. Ze hebben dat nu gewoon heel braaf gedaan. Maar dat ze opmerkten vanuit het vervolg willen we graag wat breder kijken. Willen we graag kijken naar de gevolgen van de maatregelen voor de brede welvaart. Dus dan neem je veel meer mee dan alleen maar... Hoeveel werkgelegenheid levert dit op en hoeveel gaat de economie hiervan groeien?
Wat valt daar dan allemaal onder bijvoorbeeld?
Ja, dan kijk je ook veel meer naar de natuur, milieu, gezondheid, veiligheid, rechtvaardigheid, internationale rechtvaardigheid.
Ja.
Dat soort zaken. Dus dat vond ik een interessante verandering.
Ja,
Ja, en dit zijn allemaal plannen van een demissionair kabinet. En ondertussen praten vier partijen over de formatie van een nieuw kabinet. En de meerderheid van die partijen die zien het klimaatfonds liever verdwijnen. Praten we dan nu niet eigenlijk over dode mussen, om zomaar te zeggen?
Nou ja, misschien half dode. Je weet het nog niet.
Ja.
Want het klopt inderdaad. Het kan zijn, hè, dit hele pakket dat moet vastgesteld worden op Prinsjesdag. En vervolgens moeten de beide kamers er nog over stemmen. Maar ja, als we tegen die tijd een ander kabinet hebben, weten we allemaal hoe de PVV en de andere partijen hierover denken. Mm-hmm. De PVV wil überhaupt het hele klimaatbeleid door de shredder halen. En de andere partijen, BBB en NSC, zijn echt wel tegenstanders van het fonds, klimaatfonds. Dus de kans bestaat dat het helemaal wordt opgedoekt.
Ja, nou, dus het worden spannende maanden voor ook het klimaatfonds.
Zo is het.
Dankjewel Sabine en ook Joep. Bedankt voor je bijdrage. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. En op energeia.nl lees je meer, ook over wat we er dus allemaal uit hebben gelicht uit die voorjaarsnota. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.